Nogmaals, goedemorgen. Zo, nou, handelingen die de wereld veranderen. Deel 3 vandaag. En ik wil met jullie kijken naar handelingen 10, de ontmoeting tussen Petrus en Cornelius. Ik wil er een paar versen uit lezen uit het hoofdstuk, dus als je je Bijbel bij hebt, pak hem gerust erbij. Maar het is een heel lang hoofdstuk. En waar begint het hoofdstuk mee? Hoofdstuk 10, de ontmoeting Cornelius-Petrus. Dat begint in Caesarea. Een Romeinse garnizoensplaats. En wie woont daar? Cornelius. En wat is Cornelius? Dat is een centurio, een Romeinse hoofdman, aanvoerder over 100 man. En er is iets bijzonders met Cornelius, want hij is een zoeker. Hij is op zoek. En hij is op zoek naar God. Hij vereert God. Hij is vroom. Hij bidt. Hij geeft geld aan de armen. Hij staat in aanzien bij ook het Joodse volk, als Romein, als bezetter. Heel bijzonder. Hij zoekt God, maar hij kent Jezus nog niet. En God die eert hem en die komt dan in een visioen, verschijnt hij aan Cornelius. Een engel komt bij hem in huis en die zegt, ga Simon Petrus halen, uit Joppe, 50 kilometer naar beneden. En Cornelius die gehoorzaamt, stuurt hij 3 mannen naar Petrus toe in Joppe. En wij gaan lezen vanaf vers 9 en dan vinden we Petrus op het dak. Het dak van het huis van Simon de Leerlooier waar hij te gast is. En op dat dak, daar maakt Petrus iets heel bijzonders mee. En dat gaan we lezen. Handelingen 10 vanaf vers 9. De volgende dag, nog voordat de afgezanten van Cornelius in Joppe waren aangekomen, ging Petrus omstreeks het middaguur naar het dak van het huis om daar te bidden. Maar hij kreeg honger en wilde iets eten. Terwijl er eten voor hem werd klaargemaakt, werd hij gegrepen door een visioen. Hij zag hoe vanuit de geopende hemel een voorwerp, dat op een groot linnen kleed leek, aan 4 punten op de aarde werd neergelaten. Op het kleed bevonden zich alle lopende en kruipende dieren van de aarde en alle vogels van de hemel. Hij hoorde een stem zeggen, ga je gang Petrus, slacht en eet. Maar Petrus antwoordde, nee heer. In geen geval, want ik heb nog nooit iets gegeten dat verwerpelijk of onrein is. En voor de tweede maal hoorde hij de stem, wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen. Tot 3 maal toe hoorde hij de stem, en direct daarna werd het voorwerp weer in de hemel opgenomen. Petrus die vroeg zich verbijsterd af wat de betekenis kon zijn van het visioen dat hij had gezien. Juist op dat moment arriveerden de afgezanten van Cornelius bij de poort, nadat ze overal navraag hadden gedaan naar het huis van Simon. Ze trokken door geroep de aandacht van de bewoners en vroegen of Simon Petrus in het huis verbleef. Terwijl Petrus nog nadacht over het visioen, zei de geest tegen hem, er zijn hier 3 mannen die naar je op zoek zijn. Ga meteen naar beneden en ga zonder aarzelen met hen mee, want ik heb hen gezonden. Petrus ging naar beneden en zei tegen de mannen, ik ben degene die u zoekt. Wat is de reden van uw komst? Ze antwoordden, Cornelius, een centurio, een rechtvaardig man, die God vereert en bij het hele Joodse volk in aanzien staat, heeft van een heilige engel opdracht gekregen u naar zijn huis te laten komen om te luisteren naar wat u te zeggen hebt. En daarop nodigde Petrus de mannen uit om binnen te komen en bood hun onderdak. En de volgende dag, dan gaat hij met die mannen mee, van Cornelius, naar het huis van Cornelius. En dan moet hij daar even een drempeltje over, maar dan is hij daar en dan mag hij het evangelie brengen. Dan komt daar de Heilige Geest, dan is daar geloof, dan wordt daar gedoopt en Cornelius met iedereen die bij hem hoort, vindt Jezus. En dan zegt Cornelius, Petrus wil nog een paar dagen blijven. Dat is hoofdstuk 10. En toen ik hoofdstuk 10 een aantal keer doorlas, afgelopen week, toen heb ik me afgevraagd van waarom zou God hoofdstuk 10 opnemen in de Bijbel? Waarom zou die Lucas hebben geïnspireerd om die ontmoeting tussen Petrus en Cornelius echt tot in detail aan die papyrusrol toe te vertrouwen? En ik denk dat er meerdere redenen zijn, maar één van die redenen is dat een hele bijzondere karakterkwaliteit van Petrus zichtbaar wordt in hoofdstuk 10. En dat is een karakterkwaliteit die wij als gemeente nodig hebben, die wij persoonlijk nodig hebben als wij verlangen dat God door ons heen, de Corneliussen in deze wereld, de zoekers in deze wereld, te bereiken. Als wij een verlangen hebben van Heer, maak dat mijn leven telt voor mensen die u nog niet kennen. Dan hebben we deze karakterkwaliteit nodig. En het was leerbaar blijven. Dat is wat Petrus op een bijzondere manier hier laat zien. Leerbaar blijven. Nou, nu klinkt dat in het Nederlands niet zo hip. Leerbaar blijven. In het Engels hebben ze daar een veel mooier woord voor. To be teachable. En ik hoorde voor het eerst van die term in 2003. Dan gingen Harmke en ik samen wonen in Griekenland. Om daar te werken voor Athletes in Action. In sport en evangelisatie. We hadden ook een verlangen om Grieken te bereiken met het evangelie. En toen belanden we daar al snel op een trainingsconferentie. En daar werd ons geleerd. It is important that you are fat. Pardon? Ja. It is important that you are fat. Nou, die Grieken die kunnen heerlijk koken. Dus ik denk, nou, misschien komt dat helemaal goed. Maar waar het over ging was, vet stond voor 3 woorden. Als jij wilt dat je vrucht draagt voor het koninkrijk. Dat je van betekenis mag zijn voor de Corneliussen in deze wereld. 3 dingen belangrijk. 1, dat je faithful bent. Dat je trouw bent. 2, dat je available bent. Beschikbaar. En 3, dat je teachable bent. Leerbaar. En Petrus, die is dat hier. En wat is dat dan? Leerbaar. Nou, hij stond open voor nieuwe dingen die God hem wilde leren. Hij was ontvankelijk voor vernieuwd perspectief op wie God is. Op wie hij wilde, hij liet zich aanspreken op zijn kijk ook naar andere mensen. Hij was niet gearriveerd, maar hij had nog een hart, een zacht hart. En stond God toe om dingen te veranderen. Als hem dat goed achtte. Leerbaar zijn. Openstaan voor het spreken van God. Dat hij je mag wijzen op dingetjes die misschien nog niet helemaal zijn zoals hij dat hebben wil. Jouw zicht op hem, jouw zicht op mensen. En Petrus was leerbaar en er kwam bijzonder goed uit. Want God die gaat in hoofdstuk 10 iets groots, iets bijzonders doen. Want wat is het geval tot en met hoofdstuk 10 in Handelingen? Dan zie je dat het evangelie was voor Joden, voor Jodengenoten. Voor mensen die zich bekeerden tot de Joodse godsdienst, inclusief besnijdenis en wetten. En voor halfjoden en bij uitzondering een heiden. Maar God die wil hier in hoofdstuk 10 de sprong gaan maken, de brug gaan slaan en de vonk van het evangelie laten overspringen van de Joden ook naar de heidenen. Hij wilde dat het niet alleen maar bleef bij Israël, maar dat het bang zo die hele wereld over zou gaan. Zodat ook de heidenen het evangelie van de opstanding van Jezus Christus zouden horen, zouden ontvangen, waardoor ze hun leven zouden kunnen geven aan Jezus en anderen weer konden uitdelen. Maar, er was 1 probleem. Er was een obstakel voor de verspreiding van het evangelie. En dat was het Joods-Heidense conflict. Dat was het geval. De eerste gelovigen, dat waren voornamelijk Joden. En Joden, die gingen eigenlijk niet om met heidenen. Want als je als Jood omging met een heiden, dan maakte je jezelf ritueel onrein. Dus dat probeerde je te vermijden. Eigenlijk was het gewoon not done om als Jood met een heiden om te gaan. En dat denken zat ook in Petrus. Er zat ook een soort misvatting, een soort systeemfout in het denken van Petrus. Dat hij een bepaalde blik had op de heidenen, ver weg. En dat hij ook een bepaalde gedachte had over God. God is voor Israël. Een beetje het denken van Jona. Nineveh dacht het niet. Genade, vergeving is voor ons, Israël. Dus er zat iets in dat systeem van Petrus, daar moest God iets aan doen. Voordat God door Petrus heen tot zegen kon zijn voor Cornelius, moest hij eerst in Petrus iets doen. En voordat God verandering kon brengen in de wereld door Petrus heen, moest hij eerst iets veranderen in het hart van Petrus. En ik denk dat dat vandaag de dag nog steeds zo is. Ook als wij verlangen om God ruimte te geven om door ons heen de zoekers, de Corneliussen te bereiken. Ik ben bang dat God heel vaak zegt van ja, maar ik wil dan eerst nog even iets in jouw hart doen. Het is ook mijn persoonlijke ervaring. Ik vertelde al dat we in Griekenland hebben gewoond en gewerkt voor Athletes in Action. Sport- en evangelisatieprojecten. Want we hadden gewoon een verlangen dat ook daar het evangelie meer zou landen. Daarin wilden we onszelf geven. Dus wij verhuisden in de zomer van 2003 naar Thessaloniki om daar te wonen. En dat is super. Altijd mooi weer, mooi land, lekker eten, leuke mensen. Het gaat allemaal super. Je hebt een soort vakantiegevoel. En daar is zo'n curve, zo'n culturele adaptiecurve, en die klimt daar mooi omhoog. Vol adrenaline, alles is prachtig. Maar het lijntje, dat gaat na 3 maanden gewoon drastisch naar beneden. En de statistieken vermelden dat je na 3 maanden een cultuurdip hebt en dat je er niks meer aan vindt. Kan je 1 ding vertellen? Die curve klopt. Dus na 3 maanden, dan was ik helemaal klaar met die Grieken. Ik weet niet of hier Grieken zijn. Ik hou van jullie. Het was het dieptepunt van de curve. Dus, dat je dat weet. Ik hou van ze. Maar ik vond ze praten zo hard. En als je hun handen vastbindt, dan kunnen ze niet meer praten. En ze maken altijd van die grote gebaren. En ze zijn nooit op tijd. En er is niet mee samen te werken. En toen dacht ik op een gegeven moment, ik ben helemaal klaar hier. Hoe bedoel je? Heere God, werk maar door me heen. En uw liefde laten zien aan de Grieken enzovoort. Weet je wat ik nodig had? Dat God eerst weer in mij ging werken. Voordat hij door mij heen kon werken. En dan heb je nog wat akkevietjes ook. Dat Harmke op een gegeven moment van kantoor naar huis reed. En op een gegeven moment kwam de rook onder de motorkap vandaan. Dus zij parkeert die auto in aan de kant van een smal straatje in Thessaloniki. En helaas was het een keer geen mooi weer in Griekenland. De regen eroverheen. En tot overmaat van ramp stond er ook nog zo'n Griek te schreeuwen aan de overkant van de straat. En grote gebaren. Nou ja, het huilen stond haar nader dan het lachen. Dus zij belt naar kantoor. Ik neem op. Ja, kapotte auto oké, maar een schreeuwende Griek. Nou, dat werkt dus niet. Dus ik zei tegen die collega van mij, we gaan erheen helpen. Dus wij komen daar aan. En heb je daar dus dat scenario van zo'n rokende motor. En dan je vrouw ernaast. En dan daar die Griek. Nou, dus ik stamp naar die Griek toe. Ik was er sowieso klaar mee. En in mijn allerbeste Grieks, en dat was niet zo heel best, dacht ik van, gast, ik ga je nu duidelijk maken dat je zo in ieder geval niet hoeft te doen tegen mijn vrouw. Dus ik was er al klaar mee, ik was al begonnen, ik stond daar. En toen zei die collega van mij, even wachten. Weet je wat hij probeert te zeggen? Het is regen, het regent, het is koud. Wat hij zegt is, kom alsjeblieft schuilen in mijn winkel, dan is het droog en lekker warm. Dus ik stond daar een klein beetje te staan en ik dacht van, ik heb mijn lesje wel weer geleerd. Zorg dat je een taalstudie doet voordat je gaat. En oordeel niet te snel. Een ander akkevietje, je zit in Athene op de plakka, tas aan de stoel, lekker eten, uiteraard bidden voor je eten, ogen open, tas weg. Ja, en er zit ook nog iemand bij aan tafel die zegt van, ja, dat is ook niet slim, hè. Ja, en dat was Jan Stoorvogel trouwens. En tas weg, daar wij rondjes rennen door de straat en die had het gedaan, tas weg, paspoort en rijbewijs, autosleutels, alles. Dus dan beland je uiteindelijk op een politiebureau om aangifte te doen. Daar zijn ze ook niet vriendelijk. En dan kom je in de bureaucratie terecht, in de malle molen van kastje naar muur, et cetera. Allemaal akkefietjes en je bent er zo vaak klaar mee. En zo vaak moest ik dan weer naar God en ik zei, Heer, verander mijn hart. Ik heb een verlangen dat u door mij heen werkt om tot zegen te zijn hier in Griekenland voor mensen die u zoeken en u niet kennen. Of misschien u helemaal niet zoeken en u misschien helemaal niet willen kennen. Maar ik wil dat u mij gebruikt. Dat ik er keer op keer achter kwam, Heer, maar dan moet u eerst iets in mij doen. Mijn hart veranderen. Zodat ik ze kan omarmen. Zodat ik ze kan omarmen met alles wat we hebben, positief en negatief. En dat idee is ook in Handelingen 10 zo zichtbaar. Petrus, die moet leren om Cornelius te omarmen. En dat is een aardverschuiving in zijn denken. Dat was groot. Wij kunnen dat niet voorstellen. Wij zijn hier Groningers, Nederlanders en ja, die twee werelden van Joden en Heidenen. Dat zo groot is voor Petrus. Dus toen ik daarover nadacht hoe groot dat was en hoe groot dat voor hem geweest moet zijn. En wat God allemaal wel niet daar had moeten doen en moet doen in het hart. Toen kwam een verhaal in mij op wat ik een keer eerder heb verteld aan een aantal kerels. Dus misschien dat die het herkennen. Van Charlie. Dat is een waar gebeurd verhaal uit de Tweede Wereldoorlog. En dat hielp mij om dat te snappen. Petrus Cornelius. En wie was Charlie? Charlie, dat was een Amerikaanse piloot van een bommenwerper. En op 20 december 1943 voerde hij een bombardement uit op een munitiefabriek in Duitsland. En daarna wilde hij met zijn bemanning zichzelf in veiligheid brengen. Maar al zijn pogingen om dat te doen leken gedoemd te mislukken. Ze werden 15 keer aangevallen door vijandelijke vliegtuigen, waarbij een van zijn bemanningsleden werd gedood, 6 gewond, hij zelf bewusteloos raakte en toen hij weer bijkwam, kon hij nog net op tijd een fatale crash afwenden. En toen hij daar vloog, toen ontdekte hij dat hij achtervolgd werd door een Duitse jager. En die zat zo dicht op hem, dat hij hem in de ogen kon kijken. En die Duitse piloot die maakte allerlei woeste gebaren die Charlie nog meer angst aanjoegen. Maar toen gebeurde daar iets opmerkelijks. Die Duitser die salueerde, zwaaide af en verdween uit het zicht. En Charlie Brown die heeft nadien 40 jaar lopen worstelen met de vraag: waarom? Waarom liet hij mij leven en mijn bemanningsleden? Met gevaar om van hoogverraad beschuldigd te worden en tegen de orders in. En die Duitse gevechtsvlieger, dat bleek Franz Ziegler te zijn, die was toen 26 jaar. Hij had al 22 overwinningen op zijn naam. En als hij ook deze kist had neergeschoten, had hij een eervolle onderscheiding gekregen. Maar toen hij bij die Amerikaanse bommenwerper kwam, toen zag hij dat hij zwaar gehavend was, dat de bemanningsleden dood of gewond waren. En toen herinnerde hij zich de woorden van Gustav Rudel, zijn meerdere, die zei: eer is alles. Als ik zie dat jij een parachutist neerschiet, dan schiet ik jou neer, hoogstpersoonlijk. Want je vecht volgens de regels van de oorlog en niet volgens de regels van je vijand. Je vecht volgens de regels van de oorlog om je menselijkheid te behouden. En Frans die zei, toen ik daar vloog en die bommenwerper zag, toen dacht ik, het neerschieten van deze bommenwerper zou voor mij hetzelfde zijn als het neerschieten van een parachutist. En ik kon het niet. In 1987, toen schreef Charlie een berichtje in een nieuwsbrief voor gevechtsvliegers. Ik zoek de man die op 20 december 1943 mijn leven heeft gered. En Franz Ziegler, die woonde toen in Vancouver. Het lukte hem niet meer om te wonen in Duitsland na de Tweede Wereldoorlog. En hij ontving dat bericht en nam contact op met Charlie. En ze ontmoetten elkaar. En Charlie die zei over die eerste ontmoeting, hij zei: het was alsof ik na jaren weer een familielid ontmoette. Alsof ik na 40 jaar mijn broer weer zag. En hun verhaal eindigde in 2008. Als beide mannen kort na elkaar overlijden. En Frans die wordt 92 en Charlie 87. En tot aan hun dood zouden ze elkaar special brothers noemen. Het ongedachte gebeurt. Twee werelden komen daar bij elkaar. Twee vijanden worden vrienden. En nu hebben we hier Handelingen 10. Twee werelden komen bij elkaar. Paulus zegt in Efeze 2 dat in Christus die twee werelden verzoend zijn in Jezus tot één nieuwe gemeente, tot één kudde met één herder. De muur van vijandschap ertussen is afgebroken, zegt Paulus in Efeze 2. Over die twee werelden, Joden, heidenen, die kwamen bij elkaar. En dat was zo groot voor Petrus, dat God iets diepst moest doen in zijn hart. En het bijzondere is, hij stond ervoor open, dat gaan we zien, straks. Maar hij stond ervoor open, hij liet het toe. Dat God zijn hart veranderde en zijn kijk op mensen. En de grote vraag is, zijn wij nog leerbaar? Zijn wij nog leerling? Houden wij rekening met de mogelijkheid dat wij een bepaald zicht hebben op God? Een bepaalde kijk hebben op hoe Hij werkt in deze wereld? Wat misschien niet overeenkomt met de realiteit van wie God is en hoe God werkt in deze wereld. Staan wij nog stil en dat we onszelf dan afvragen van, hey, zijn er nog dingen waarin God mij mag corrigeren? In hoe ik hem zie, maar ook hoe ik naar mensen kijk. In hoe ik naar mensen kijk. Ik kijk op of ik kijk neer of hoe kijk ik naar mensen? En Heer, is dat hoe u wilt dat ik naar mensen kijk? En misschien zegt hij, ja, ik heb al een prachtige wandeling, al jaren met de Heer. En ik heb al zoveel geleerd, ik heb al zoveel gelezen, zoveel gezien en zoveel meegemaakt. Nou, ik ben eigenlijk best wel een eindje op weg. Dus ik heb het verminderd nodig om leerbaar te zijn. Nou, dan hebben we hier Petrus. En Petrus die leefde 3 jaar lang intens aan de zijde van Jezus. Toen was hij getuige van de opstanding. Toen maakte hij 40 dagen lang onderwijs mee van de opgestaande Heer Jezus over het Koninkrijk van God. Toen kwam Pinkster en werd hij vervuld met de geest. Toen hield hij een preek en toen kwamen daar 3000 man tot geloof. En in hoofdstuk 9, één hoofdstukje hiervoor, heb je Aeneas, 8 jaar verlamd. Petrus komt eraan en hij zegt, Jezus Christus geneest u, sta op en maak je bed in orde. En het gebeurt. En Aeneas die staat op en hij maakt zijn bed in orde. Misschien zijn hier ook vrouwen die getrouwd zijn met een man die nooit een bed opmaakt. Hier heb je de Bijbels onderbouwing. Bijbeltekst, Handelingen 9. En dan komt hij op een gegeven moment Tabitha, Dorcas, ook wel genoemd, die overlijdt, gestorven. En Petrus die gaat erheen en hij bidt en hij knielt, hij draait zich om en hij zegt, sta op. Hetzelfde woord als voor de opstanding van Jezus. Sta op en ze staat op. Nou, als hier iemand is die doden heeft opgewekt, die verlamden doet lopen, die preken houdt waardoor 3000 man tot geloof komen, dan zeggen wij hier met z'n allen van, jij bent er wel, toch? Heb jij nog iets te leren? Zo'n mooie man die Petrus. En toch zat er iets in zijn denken wat nog niet klopte. Over wie God was en hoe die werkte in deze wereld. Er zat toch iets in zijn denken en zijn kijk naar heidenen wat nog niet klopte. En dat paste ons tot bescheidenheid. Als zelfs Petrus dat had. Dat mag ons leerling maken. Dan mogen we zeggen, oké, laten wij onszelf beschouwen als leerling. Ontvankelijk blijven. En zeggen, ja, dat wil ik wel. Ik wil wel ontvankelijk blijven. Ik wil wel ontvangen. Nieuwe inzichten van God over wie hij is. Een nieuwe manier van kijken naar mensen als dat nodig is. Want ik wil wel gebruikt worden door hem. Voor de verspreiding van het evangelie. Dan zeg je, ja, maar hoe doe ik dat dan? Hoe blijf ik dan leerbaar? Hoe blijf ik ontvankelijk? En ik denk dat het hiervoor heel belangrijk is om onderscheid te maken tussen proberen om leerbaar te zijn en jezelf oefenen om leerbaar te zijn. Dat je het grote verschil ziet tussen pogingen doen om leerbaar te zijn en ontvankelijk of jezelf trainen om leerbaar te zijn en ontvankelijk. Dat is een groot verschil. Er is iemand in mijn omgeving die probeerde de 4 mijl onder de 30 minuutjes te lopen. En hij trainde niet echt, maar hij probeerde het wel heel hard. Dus elke training, dat was voor hem een poging om onder de 30 minuten de 4 mijl te lopen. Dus dan zag je hem weer gaan en maar jagen en proberen, nu wel onder de 30 minuten. Nou, de ene keer net wel, de andere keer net niet. Maar hij joeg zichzelf helemaal over de kop. Met de grootste wilskracht van de wereld lukte dat niet om onder de 30 minuten te lopen. En hij creëerde zijn eigen blessures, zijn eigen frustratie. En uiteindelijk haakte hij af. En toen kreeg ik zijn kaartje en toen mocht ik de 4 mijl lopen. Maar wat had hij kunnen doen? Trainen. In plaats van allemaal pogingen wagen, trainen. Gewoon zeggen, ik ga een beetje rustig schemaatje lopen. Een beetje dribbelen, wat kilometers maken. Rustig opbouwen. En ik ga nu helemaal niet proberen om onder de 30 minuten te lopen. Dat probeer ik over een half jaar. En in het half jaar ga ik gewoon allemaal dingetjes doen. Activiteiten inplannen, gezonder eten, een beetje trainen. Om te zorgen dat ik over een half jaar onder de 30 minuten duik. Dat is net als met die marathon in Oeganda. Er zijn 12 mannen die trainen voor de marathon. In Oeganda in mei met de 4e musketier. En daar praten we ook wel wat over onderling. En dan is de gedachte wel van het is heel moeilijk om een marathon te lopen. Oh, een marathon. Nou, het is ook een hele opgave, dat klopt. Maar eigenlijk is het op zich niet heel moeilijk als je maar veel traint. Als je maar de tijd geeft om kilometers te maken en je training te doen. Dan is uitlopen op zich best goed te doen. En weet je wat pas moeilijk is? Als je je ticket boekt, je traint niet en je staat er op 29 mei aan de start van de marathon in Oeganda. En Arend bijvoorbeeld, stel je had niet getraind. Dan sta je daar bij de start. Het is heet, zanderig. En je bent zenuwachtig en je hebt geen kilometer getraind. Dan is een marathon lopen moeilijk. Maar niet als je maandenlang hebt getraind. Leerbaar blijven. Het is hetzelfde als trainen voor de 4 mijl of trainen voor de marathon. Het gaat er niet om dat je het met de beste wilskracht van de wereld probeert en zegt van oké, ik wil nu leerbaar zijn. Ik wil nu ontvankelijk zijn. Nee, het gaat erom dat je bepaalde activiteiten in je leven een plek geeft. Dat je je leven ordent om bepaalde oefeningen, waardoor je langzaamaan steeds meer ontvankelijk wordt. Waardoor je langzaamaan steeds meer open bent voor het spreken van God. En het bijzondere van Petrus op dat dak in Handelingen 10 is dat je daar 5 geestelijke oefeningen kunt herkennen die hij dat doet. Die helpen, ons helpen om ontvankelijk en leerbaar te blijven. En het eerste wat mij opvalt, daar op het dak, is dat hij bidt. En Petrus die oefent zijn knieën. Eén hoofdstukje eerder, een verlamde genezen, iemand uit de dood opgewekt. En de volgende dag, hij ligt er weer. Petrus had geoefende knieën. Hij bad tot God. En als er iets is wat ontvankelijkheid wegduwt uit ons leven, is een gesloten gebedslijn. Het is ons machtigste wapen voor persoonlijke verandering en voor verandering van de wereld. Gebed. De open gebedslijn. Maar bijzonder wat je ziet bij Petrus, als hij dan die geoefende knie heeft, dan komen er ook geoefende ogen. Want terwijl hij daar ligt op het dak, dan laat God hem een visioen zien. God laat hem dingen zien. God spreekt. Dat doet God nog steeds. God spreekt op allerlei manieren. En met name door zijn woord. Een lamp voor je voet. Het licht schijnt erop. God wil dingen laten zien. God wil een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat we hem zullen kennen. Mogen de ogen van uw hart verlicht worden, opdat u zult zien. En die combinatie, geoefende knieën met geoefende ogen, maken ontvankelijk. En geen Bijbel en geen gebed, dat is de doodsteek voor geestelijk leven. Heel veel Bijbel en heel weinig gebed, dan worden we hele harde, wettische mensen van. Heel veel gebed en een heel klein beetje Bijbel is al beter, maar dan worden we wiebelig. Heel veel gebed en heel veel Bijbel worden we gezond en krachtig in ons geestelijk leven. Geoefende knieën, geoefende ogen. En als God dan dingen laat zien, ja, dan is dat soms niet eens heel makkelijk. Petrus die ziet hier dingen, dat kleed en drie keer die stem, eet maar, rein of onrein, het maakt niet uit. Het maakt niet uit. Nee, Heer, in geen geval, zegt hij. Hij komt innerlijk op een grens. Nou, nu kun je nee zeggen en in geen geval. En je kunt ook Heer zeggen, maar in die combinatie is het wat lastig. En God die maakt met drie keer, maakt hij hem duidelijk. Nee hoor, eet maar, rein, onrein. Dus hij is verbijsterd, hij snapt het niet. En dat is het derde. Vanuit geoefende knieën en geoefende ogen komt daar een geoefend denken. Het vraagt soms iets om te snappen wat God probeert te zeggen. Dan moeten we denken doorvorsen. Heb je dat wel eens, dat je met je kop tegen de bladzijde loopt? Dat je denkt, maar wat staat hier nu? Wat bedoelt God hier nu mee? Wat bedoelt hij hier nu mee? Hoe krijg ik dat nou in mijn systeem? Hoe krijg ik dat nou in mijn leven? Ik heb dat wel. Dan sta ik te kloppen op die tekst en denk van, Heer, laat het zien. En het bijzondere is dat God ons dan nooit laat aanmodderen, maar dat hij gaat spreken. En dat zie je ook bij Petrus, dat vierde ding, geoefende oren. Want dan is daar de Heilige Geest en die spreekt tot Petrus en die zegt, Petrus, er komen drie mannen, ontvang ze en ga met ze mee. En de Heilige Geest die wil leiden, ieder van ons. En het mooie is het vijfde, geoefende voeten. Want Petrus die reageert en hij handelt. Hij gaat mee naar het huis van Cornelius. En zo zie je daar vijf geestelijke oefeningen, daar op dat dak, die Petrus laat zien. Geoefende knieën, geoefende ogen, een geoefend denken, geoefende oren en geoefende voeten. En als dat een plek heeft, als we ons leven centreren rondom die geestelijke oefeningen, dan zal daar ontvankelijkheid zijn. Dan zal daar nieuw zicht komen. Dan zal God ruimte krijgen om nieuwe dingen te laten zien. Weet je wat het gevaar is? We zijn zo vaak druk, druk, druk. We hebben onze eigen agenda en onze eigen doelen. En dat maakt ons geestelijk onoplettend. Waardoor we het gemakkelijk kunnen veronachtzamen. Waardoor we niet gespitst zijn op de fluistering van Gods geest. Want ja, wij hebben onze doelen. En we hebben het druk. En ik herken dat zo. Ik was afgelopen oktober in Amerika een paar dagen om samen met Kees het eerste karakterweekend van de Vierde Musketier in Amerika komende april voor te bereiden. Wat we daar deden was een gebied zoeken waar we het karakterweekend konden laten plaatsvinden. En we waren met Kent, de directeur van de Vierde Musketier Amerika daar. En we waren in Kentucky in een gebied. En we zouden daar begin van de middag aankomen. Maar ja, dat lukte niet helemaal, want we gingen te laat weg. Het was veel langer rijden. Er was nog een eindeloze lunch, halverwege de reis, waarvan ik dacht van, is dit wel een slim idee? Naar mijn gevoel zaten we daar veel te lang. Dus we kwamen veel te laat die dag aan bij het gebied. Dus ik was al een beetje ongeduldig. Ik denk, ja, ik moet overmorgen weer naar Nederland. We moeten wel onze doelen halen. En we hebben nog een gebied nodig. Dat moet nog allemaal uitgezocht. En de routes enzovoort. Dus ik zat er al een beetje ongeduldig in. En waar belanden we uiteindelijk? Eerst bij een kleine bijbelschool daar in het bos. Want de schoonvader van Kent, die was mee. Nou, en die kende die bijbelschool. En wat is het dan fijn om Nederlandse gasten te introduceren. En we kregen daar op die bijbelschool een hele leuke rondleiding. Hier is de bibliotheek. Prachtige bibliotheek. Ik wil het gebied in. Hier is de eetzaal. Oh, heerlijk, lekker eten. Ik wil het gebied in. En hier slapen mensen. En daar is dit en daar is dat. Ik had er gewoon geen ruimte voor. Ik denk, ik moet mijn doelen halen. Overmorgen vlieg ik weer en ik heb nog steeds niks. En toen werden we ook nog geïntroduceerd bij die en bij die en bij die. Ik denk van, dit wordt helemaal niks meer. En toen kwamen we uiteindelijk bij Ralf. Ik denk, tuurlijk, Ralf kan er ook nog wel bij. Dus, Ralf. We raakten aan de praat met Ralf en ik was zo beleefd als nog maar mogelijk was. Op dat moment, met het innerlijk van mij op dat moment. En aangenaam Ralf. En toen kwam daar de aap uit de mouw op een eerbiedige manier. Want Ralf die bleek een outdoor man te zijn die het hele gebied op zijn duimpje kende. Ralf was de man met het guidebook, met alle routes die je door het gebied kon maken. En hij kende ze als geen ander. En Ralf was onze man. En wij maar bidden, Heere God, geef ons een gebied en help ons om dat te vinden en om het allemaal goed te doen en zo. En Ralf was onze man. Maar ik liep al een half uur rond te stampen op die bijbelschool en ik had er geen idee van dat het precies paste binnen Gods plan. Ken je dat? Dat je zo met je druk bezig bent met jouw doeletjes en je wilt dingen bereiken. Dat je niet meer oplettend bent voor hoe God aan het leiden is. Dat je niet meer afgestemd bent, niet meer ontvankelijk bent. Ik had ook een rondje kunnen lopen van, Heer, we zijn nu op deze kleine bijbelschool, dicht bij het gebied. De dag zag er anders uit dan ik had verwacht. Maar Heer, u bent groter dan mijn planning. U bent groter dan mijn doelen. En ik vertrouw u dat u het goed maakt. Dat had ook gekund. Maar op dat moment was ik bij wijze van spreken geestelijk afgestompt. En hoe kun je dat voorkomen? Wat is nou belangrijk als je leerbaar wil blijven, dat de geestelijke oefeningen een plek hebben in ons leven? Zodat God ruimte krijgt om tot ons te spreken en het een tweede natuur wordt. Geoefende knieën, geoefende ogen, geoefend denken, geoefende oren en geoefende voeten. En weet je wat ik zo ontzettend mooi vind aan Handelingen 10? Waar het op uitloopt. Als wij ontvankelijk zijn voor God spreken en leergierig zijn, dan is daar zegen voor Cornelius. Uiteindelijk vindt hij Jezus. Maar dat is wat wij willen ook, dat mensen door ons heen Jezus vinden. Maar er gebeurt nog iets anders. En dat staat in vers 34. Er gaat een muntje vallen bij Petrus. Hij zegt, nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen. Maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt. Maar nu begrijp ik pas goed dat God. Petrus krijgt hier een nieuw zicht op wie God is. Hij kreeg al een nieuw zicht op de heidenen, een nieuw zicht op mensen. Maar hij krijgt hier een nieuw zicht op wie God is. En dit is zijn tweede grote belijdenis. In Matthäus 16 zegt hij, u bent de Messias, de Zoon van de levende God. En dan zegt Jezus, ja, dat heb je niet van mensen gehoord, maar dat heeft de Vader in de hemel jou geopenbaard. En hier komt zijn tweede grote belijdenis. Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt. Hij leert iets nieuws over God. En dat is wat wij nodig hebben. Als wij ontvankelijk zijn, dan zullen we een nieuw zicht krijgen op God. Dan wordt God mooier en groter voor ons. En dan komt er verlang om hem na te jagen. Heer, ik heb iets nieuws gezien van uw wezen. Ik heb iets nieuws gezien van uw hart. Ik heb iets nieuws gezien van uw plan. Verlang je dat? Dat je zegt van ja, ik ben hier niet omdat ik naar de kerk ga. Nee, ik ben hier omdat ik God wil kennen. Omdat ik Jezus wil najagen. En omdat ik het samen wil doen met broers en zussen. En ik wil ontvankelijk zijn om nieuwe dingen te leren over God. Om uitgedaagd te worden. En mijn geestelijk leven. En er zal een zegen zijn. Door ons heen zullen er Cornelissen tot geloof komen. En in de tussentijd zicht op God. Handelingen die de wereld veranderen. Het klinkt zo groot. Het klinkt zo reusachtig. En waar ben ik dan in dat plaatje? Wat kan ik daarin betekenen? Nou, vanmorgen wil ik het klein houden. Verlang je naar handelingen die de wereld veranderen? Begin klein. Leerbaar blijven. Ik wil zo gaan afsluiten met gebed. En ook vragen om te gaan staan. En dan ook God uitnodigen om ons als gemeente leerbaar te houden, leerbaar te maken. Om niets te missen van wat Hij ons wil toevertrouwen. Zullen we gaan staan? Ja, Vader in de hemel, dank u wel voor wie u bent. De grote, machtige God die u bent. En dat het uw verlangen is dat niet alleen de Joden, maar ook de heidenen u leren kennen. Uw hart, wie u bent. Het was daar ook in de eerste eeuw uw verlangen dat het evangelie de wereld over zou gaan. En niet zou blijven in het kleine landje. Want u wilde dat ieder mens hier op aarde u zou vinden, het leven zou vinden. Dat u, Heer Jezus, zelf de grond zou worden van hun bestaan. Het doel van hun leven, de toekomst waaraan ze deel zullen hebben. En u gaf er alles voor. U stond er voorop uit de dood. U gaf uw geest. En uw geest passeert mensen niet. Uw geest sluit mensen niet uit. Maar uw geest schakelt mensen in. En we danken u voor Handelingen 10. Dank u wel dat u Petrus als voorbeeld geeft van iemand die met alles wat hij al mocht doen in uw koninkrijk. Tot machtige genezing en zelfs het opwekken uit de dood van een vrouw. Dat hij toch leerbaar bleef. En nieuwe dingen te leren had over u. En Vader, wij verlangen ernaar dat we lering blijven en van u ontvangen. Want Vader, we kennen mensen in onze omgeving die u niet kennen. En ons verlangen is dat ze u zullen kennen, Heer Jezus. Dat u ons daarvoor gebruikt. En daarom nodigen we u uit op dit moment. Maak ons ontvankelijk voor uw werk in ons hart. En ik bid voor de mensen die zeggen van ja, ik zit hier nu vanmorgen en ik merk ik heb stramme knieën, troebele ogen, een verzwakt denken, mijn oren zitten dicht en mijn voeten willen niet. En misschien ben je ontmoedigd, misschien ben je teleurgesteld, misschien ben je aangeslagen en misschien baal je. Dan wil ik voor je bidden. Dan wil ik Gods leven over je uitspreken. Dan wil ik bidden dat je vol mag worden met de Heilige Geest. Dat je een aanraking mag krijgen van Gods Geest. Dat er nieuwe hoop komt. Dat er nieuw vuur komt in je botten. Dat er nieuw leven komt in jouw binnenste. Dat er een aanraking zal zijn van God. Nu op dit moment in jouw hart. En dat je mag opstaan. Dat je mag zeggen, ik begin gewoon opnieuw. Ik wil mijn knieën weer oefenen. En ook mijn ogen. Mijn denken, mijn oren en mijn voeten. Ik wil ze weer oefenen. En ik wil je ook zegenen dat je de moed zult vinden om de komende week dan mensen op te zoeken die jou daarin kunnen helpen en kunnen begeleiden. Die jou kunnen bemoedigen en kunnen inspireren. En als je zegt, ik ben doodop en ik heb stramme knieën. Wees gezegend dat God je mag aanraken. Dat je de moed vindt om de draad weer op te pakken. Laat vandaag dan het moment zijn. En ik bid ook voor de mensen die zeggen, ja, ik wil dit en ik doe dit, maar ik vind het pittig. Dan wil ik je in de naam van de Heer Jezus bemoedigen om vol te houden, om jezelf te blijven oefenen, om die zaken een plek te blijven geven in je leven en erop te vertrouwen dat God met je bezig is en dat jij door de weken en de maanden heen sterker mag worden en meer van God zal gaan ervaren. En misschien zeg je, ik zit hier en ik voel me bevestigd. Ik herken mijn Handelingen 10. Maar wees gezegend. En ik bid en ik spoor je aan om vol te houden. Om het te laten gebruiken in de dienst van de Heer. Om mensen te winnen voor Jezus. En zo staan we hier als gemeente. En ook als gemeente dan bidden we voor elkaar. En dan zegenen we elkaar. En dan vragen we om uw geest uit te storten in ons midden. Zodat wij als gemeente ook alert zullen zijn en waakzaam en leergierig. Verhoed toch, Heere God, dat wij een gevoel van gearriveerd zijn zouden hebben. Laat ons leerling blijven, Heere God, hier op aarde. En maak ons een gemeente die de oefening van de knieën kent. Maak ons een gemeente die zicht heeft op u. Maak ons een gemeente die de moeite neemt om te doorvorsen. Om geen genoegen te nemen met makkelijke antwoorden, maar u te zoeken en daarover na te denken. Heer, spreekt het ons met uw geest. En maak ons bereid dat we ook zullen gaan en zullen handelen in de dingen die u ons laat zien. Ook als gemeente. Want Vader, wij verlangen ernaar om u na te jagen. En wij verlangen ernaar om tot zegen te zijn voor elkaar en voor deze stad. En zo prijzen we u en zo geven we onszelf opnieuw aan u. In de naam van Jezus. Amen.